geniet echt van deze 3 weken van gebed, van toewijding. Het is met name ook een stuk gehoorzaamheid. Maar ik geloof wel echt dat het heel bewust hoort bij de transitie waar we ook als gemeente in zitten. En nogmaals terug naar deze 3 weken van gebed. Ik geloof dat het zo'n cruciale stap is die we als gemeente aan het nemen zijn. Ik heb van de week opnieuw nog geluisterd naar die preek van David Damien van 21 februari, geloof ik. En ik wil je aanraden als gemeente om die preek nog een keer te beluisteren. Ik hoor op het einde ook dat we allemaal heel enthousiast klappen, maar hij heeft nogal indrukwekkende en intense dingen gezegd. Het was echt een hele krachtige profetische preek. En ik weet het zelf ook. Uit eigen ervaring, soms kun je een preek hebben, soms kun je een preek horen of zelfs een preek preken. En dan weet je dat niet iedereen het altijd gelijk pakt. Zelfs al heb je een goed gevoel. Soms moet je het even opnieuw en opnieuw en opnieuw luisteren om werkelijk te pakken wat werkelijk gezegd is. En ook deze preek van David Damien zat zo vol met rijkdom en met waarheid. Maar ook met best wel waarschuwingen en met intense dingen van onder andere opnieuw Romeinen 12, waar we het een aantal keer over hebben gehad, over wordt vernieuwd, getransformeerd in je denken. En hij had het over dat we van de rups naar een vlinder zouden gaan. En ik vond het heel toevallig, en ik heb het hiervoor ook al een paar keer verteld, dat wij een week of twee later met het voorgangersteam een retraite hadden. En we zaten in een gebouwtje en dat gebouwtje heette De Vlinder. Dus hoe bedenk je zoiets? Maar ik geloof ook niet dat dat toevallig was. Ik geloof dat we in zo'n transitie zitten. Maar je moet dan ook door die cocon heen. Je moet ook soms door sterven heen. Je moet ook soms door processen heen waarin de oude structuren afgebroken worden. Van een rups naar een vlinder is een van de mooiste wonderen in de natuur. De meeste dieren enzovoort, ons lichaam vernieuwt zich blijkbaar ook om de 7 jaar volledig doordat cellen afsterven en weer nieuwe cellen aangemaakt worden. Maar van een rups naar een vlinder is echt een volledige transformatie. Als die rups in die cocon zit, dan worden zijn ingewanden liquefies, heet het in het Engels, wordt volledig vloeistof. En daarvanuit wordt iets volledig nieuws gemaakt. En ik geloof dat God niet alleen bij ons in de gemeente, maar zelfs wereldwijd met heel veel mensen en bedieningen bezig is om te zeggen van het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, ik ga op nieuwe manieren werken. En ook als we dan volgende week aan het toeleven zijn naar Pasen en zit ik daarover na te denken van ja Heer, wat is het eigenlijk fantastisch als je goed nadenkt over Pasen. Jezus heeft 3,5 jaar heeft hij gewandeld met zijn discipelen en dan komt hij naar die climax waarin waarheid gaat worden wat hij heeft gezegd in Johannes 12 vers 24, tenzij de graankorrel sterft, dan kan er geen nieuw leven zijn. En dan gaat hij er zelf doorheen. Hij gaat zelf door die dood heen. En je ziet daar bijna letterlijk die verandering van een rups naar een vlinder. Je ziet daar een totale verandering van ook het lichaam van Christus. Vanaf dat moment wordt het lichaam van Christus geboren. En dan heb je letterlijk de scheiding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Doordat Jezus de dood is ingegaan en weer is opgestaan. Dat heeft de scheiding gebracht tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Had dat niet plaatsgevonden, dan was Jezus gewoon een goede profeet geweest. Maar juist door wat we ook vieren met Pasen, die volledige vernieuwing, is er een volledige transitie plaatsgevonden. Kunnen we allemaal door hem vervuld worden met de Heilige Geest en wandelen als een nieuwe schepping. Dat is gigantisch. En rondom dat gebeuren, en ik wil er zo meteen een stukje over lezen, houdt me ook het hele bezig wat er juist met een Judas gebeurt. Judas die heeft jaren met Jezus opgetrokken, heeft alles van heel dichtbij gezien. Over Judas wordt niet zo vaak gepreekt. En het is ook makkelijk voor ons als christenen om Judas een beetje te zien als een slechterik. En dan te kijken van, hè, dat heb ik al eens vaker verteld, wij kiezen altijd in de Bijbel graag de mensen met wie we ons makkelijk vereenzelvigen. En wij praten liever over Petrus en dat we opgeroepen worden om op water te lopen, dan dat we praten over een Judas. En dan we gaan kijken van, wat is er eigenlijk met die man gebeurd, wat ook in ons leven zou kunnen gebeuren. Wij vereenzelvigen ons niet graag met fariseërs of met Judas. En heel veel, Judas is zelfs zijn naam die mensen hun kinderen niet geven. Terwijl in de Bijbel meerdere Judassen waren, ook een aantal hele goede Judassen. We hebben een brief van Judas die ons ontzettend goed is. Maar door wat deze ene Judas heeft gedaan, dat willen we het liefst wegdrukken. Daar willen we het liefst niet in de kerk, daar willen we het liefst niet over praten. Maar de realiteit is wel, en met name in het Johannes-evangelie zie je dat je Jezus kunt volgen, dicht bij hem kunt zijn, wonderen en tekenen kunt meemaken en jezelf kunt zien als een leerling van hem. En toch de boel missen. En vanmorgen wil ik daar eens een beetje over praten. Van zou het zo kunnen zijn en ons allemaal ons eigen hart onderzoeken. Van zit er misschien, en dit zeg ik in liefde, zou er een Judas in ons kunnen zitten? En nou denk je gelijk, oeh, dan schakel ik uit. Maar ik bedoel dat niet zo zwaar als dat het misschien klinkt. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om naar te kijken. Wat kan er in je leven zitten? Wat kan er in je leven gebeuren? Waardoor je heel dicht bij Jezus bent. Alles ziet, preken hoort. Zelfs misschien klapt en toejuicht en mee blijft gaan. En toch het net mist. En wat kunnen we leren onder andere van Judas? Om daarvan ook in ons eigen leven scherp en alert te blijven, zodat bepaalde zaken niet in ons leven gaan plaatsvinden. En dat we niet zoals Judas eindigen, maar eindigen als Petrus. Judas en Petrus hebben allebei Jezus verraden. Maar bij Judas was het een totaal andere vrucht dan bij Petrus. Nou, daar wil ik met je naar kijken vanmorgen. Laten we eens gaan naar Matteüs, hoofdstuk 26. Eigenlijk als je dat hele gebeuren leest, wat leidt op tot dat Jezus gevangen geworden wordt, is het eigenlijk best heel heftig en ook best heel erg droevig. Als je goed nagaat, Jezus moet eerst tot een aantal keren toe tegen zijn discipelen zeggen, bid nou met me mee, ik heb een grote worsteling en alsjeblieft blijf nou wakker, blijf nou alert en waak nou even. Is het nou zo moeilijk en ze vallen in slaap en Jezus komt weer en ze vallen nog een keer in slaap en Jezus komt weer en ze zijn nog een keer in slaap gevallen. En Jezus zegt van nou jongens, ik heb het al gedaan. En je ziet in het hele verhaal dat Jezus in dat stukje dood, en het is ook trouwens wat Jan Sjoerd vorige week ook nog zei, vorige week zondagavond, dat op het moment van sterven, dat doe je helemaal alleen. En dat was bij Jezus ook zo. Hij kwam helemaal alleen te staan. En dat laat me nog steeds en nog sterker zien dat we dat echt, dat wij hier zitten, is 100% genade. Dat God ons gebruikt en dat God zijn genade op ons legt, heeft niemand verdiend. De grote Petrus die op water wandelde en die van alles kon en van alles deed, die verloochende hem. En het is een moment van eenzaamheid. En dan in één keer zien we dat hij daar op Gethsemane is. En dan lezen we in vers 46, of laten we beginnen met vers 45. Hij komt weer bij ze en dan komt hij, daarna voegde hij zich weer bij zijn leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat is wel het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Ze op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. En nog voordat hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de twaalf. Jezus had verschillende levels van volgelingen. Lees je in Lucas, lees je in Johannes, lees je in verschillende gebieden. Hij had een schare mensen die hem volgden. Hij had een grote groep leerlingen. Dan had hij binnen die grote groep leerlingen had hij nog 72 specifieke leerlingen. En van die 72 specifieke leerlingen had hij dus ook nog 12 apostelen. En zelfs van die 12 apostelen had hij nog 3 mensen die heel nauw aan hem stonden. En die nam hij ook mee de berg op. En Judas die had ontzettend dicht bij Jezus gewandeld. Jezus had hem uitgekozen om een apostel te zijn. En dan staat er nog, voordat hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 1 van de 12. In gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Moet je nagaan. Door de hoge priesters en de oudsten van het volk. Diegenen die God op aarde zouden moeten vertegenwoordigen, die namen God gevangen. Die vergrepen zich aan God zelf. Dat is heftig. En dat is ook een les voor ons, dat wij moeten waken. Dat wij niet vanuit ons menselijk denken enzovoort, vanuit hoe wij denken dat God moet zijn en God zich moet gedragen, dat wij niet per ongeluk een werk van God onderuit halen. Want de farizeeërs waren in heel veel opzichten oprecht en wilden echt oprecht God dienen. Maar er was een blokkade in hun denken. En dat is ook de blokkade die in het denken van Judas was gekomen, waardoor ze niet meer konden zien zoals ze wel zouden moeten zien. Waarom niet Romeinen hoofdstuk 12, vernieuwing in je denken, meer kon plaatsvinden. Er was een blokkade in hun denken terechtgekomen, waardoor iets vastliep in hun denken en God zich niet kon openbaren zoals hij wel werkelijk was. En met hen, vers 48, had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, een uiting van liefde, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. En hij liep recht op Jezus af en hij zei, gegroet rabbi, gegroet meester. Dit is het toppunt van religie. Er is een uiterlijke kus en Jezus wordt rabbi genoemd, meester genoemd en ondertussen wordt hij verraden. Jezus zei tegen hem, vriend, hij reageert nog steeds in liefde. Ben je daarvoor gekomen? En daarop kwam de bende naderbij en ze grepen Jezus vast en ze namen hem gevangen. En nu greep één van Jezus metgezellen na zijn zwaard. Hij trok het, hij haalde het uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. En daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie het naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar om hulp hoef te roepen? En dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan? Waar staat dat het zo moet gebeuren? En toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren. Alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om u onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurde omdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. En daarop liepen alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. En dan wordt Jezus verhoord en uiteindelijk verloochent Petrus hem. En het aparte is dat als Petrus daarachter komt, vers 75 van hetzelfde hoofdstuk, dan staat er, toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je met 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en hij huilde bitter. Hij huilde bitter. Maar als je dan hoofdstuk 27 vers 4 leest, dan lees je opnieuw over Judas. Of laten we beginnen bij vers 3. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. En berouw is iets heel anders dan bitter huilen van je binnenste. Berouw is eigenlijk spijt. En hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en de oudsten terug. En hij zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Zie het zelf maar op te lossen. En toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Wat een bitter einde. Hij wilde Jezus verloochenen, maar uiteindelijk verloor hij zelf alles. Jezus is zelfs niet te doden. Want Jezus die overwint altijd, hij staat gewoon op uit de dood. Maar als je opstaat tegen God op een manier zoals hij eigenlijk hier de fariseërs en ook Judas deden, dan kun je iets zo gigantisch missen waardoor dood in je leven komt. Maar hoe zou dat gekomen zijn? Hoe zou dat gekomen zijn bij Judas? Hoe zou dat gekomen zijn ook bij de fariseërs? Wat zou er in hun hart kunnen zitten waardoor ze dit mislopen? Laten we eens kijken eerst gewoon naar Judas. Wie was Judas? Judas was de zoon van Simon. En hij heette Judas Iscariot, gewoon omdat hij waarschijnlijk uit Iscariot kwam. En hij was een van de apostelen. Maar wat ik heel erg apart vind, is met name Johannes, die beschrijft vrij veel over Judas. En als je in Johannes hoofdstuk 6 komt, laten we daar maar eens naartoe gaan. Johannes hoofdstuk 6. Johannes hoofdstuk 6 gaat eigenlijk geheel over brood. En in het begin, dan zie je dat Jezus die 5000 mensen te eten geeft. Maar daarna gaat hij daar een preek over houden. En mensen kwamen blijkbaar terug, omdat ze dat wonder hadden gehoord. Hij had die mensen te eten gegeven, mensen gingen naar huis, maar de volgende dag was er weer een hele schare. En de hele schare dacht van, nou, als we er weer heen gaan, misschien krijgen we wel weer een wonder. Misschien doet Jezus wel weer wat. Ze vragen hem zelfs van, nou, bewijs u zelf, dan geef ons dan een teken. Maar dan gaat Jezus niet opnieuw een teken geven. Hij denkt van, ja, hallo, gisteren heb ik je ook al boven natuurlijk brood gegeven. Maar Jezus gaat een preek houden. En Jezus gaat wat onderwijzen. En dan zegt hij dingen die in het hart van de discipelen, de luisteraars, mensen die zichzelf leerlingen van Jezus noemden, onverwachts waren. Ze hadden bepaalde aannames over Jezus, maar Jezus zei in één keer dingen die totaal anders leken, die ingingen tegen hun eigen oordeel. Ze hadden een vooroordeel, en dit is het sleutelwoord, waar ik vanmorgen naar wil kijken. In het hart van Judas en in het hart van de fariseërs zaten vooroordelen. En vooroordelen zijn een van de meest geniepige zaken in jouw leven, die zelfs relaties met anderen, maar ik wil het vandaag ook met name hebben over je relatie met God, gigantisch kunnen blokkeren. Ze kunnen relaties onderling doden en ze kunnen jouw relatie met God doden. Terwijl ik hierover aan het bidden was over deze week, zag ik ook, er zit gewoon ook in de geestelijke wereld gewoon een macht achter die vooroordeel in je leven wil zaaien. En het is vernietigend. En ieder mens heeft erin zekere mate last van. Ieder mens. Dat door je opvoeding, door allerlei zaken die gebeurd zijn, en daar ga ik straks ook nog wel even naar kijken van hoe komt het in je leven. Maar ieder mens heeft last van vooroordelen. Als jij hier komt vanmorgen in de dienst, dan geheid bij dingen die gebeuren of niet gebeuren. Je hebt continu iets in je leven van vooroordelen. Je hebt verwachtingen en je denkt dat het zo gaat en je denkt dat het zo moet en het gebeurt niet zo. En daarvan uit gebeurt er iets in je hart. En als je niet uitkijkt, dan gaat jouw vooroordeel gaat een hek om je heen zetten waarin je vastzit en ook vastloopt. En daarvan uit kunnen relaties tussen jou en anderen kapot gaan, maar bovenal je relatie met God kan vernietigd worden. En dat is gebeurd ook in het leven van Judas. En in de levens van de farizeeërs. Die farizeeërs die hadden de schriften bestudeerd. Die hadden bekeken hoe de Messias zou moeten zijn. Die hadden een bepaalde verwachting van de Messias. Maar de Messias kwam totaal anders dan wat zij verwacht hadden. Ze hadden een vooroordeel over hoe de Messias zou moeten zijn. En omdat dat vooroordeel hun zo vastzette, hadden ze schellen op hun ogen en konden ze niet meer zien zoals Jezus werkelijk was. Vooroordelen in jouw leven kunnen jouw leven volledig kapot maken. Daarom is het belangrijk om ernaar te kijken. Want dat zat in het hart van Judas. Dat zat in het hart van de farizeeërs. Het zat ook in het hart van andere discipelen. Maar die gingen er op een bepaalde manier mee om. Waardoor die vooroordelen ook uiteindelijk weg konden gaan. En daar wil ik ook naar kijken. Hoe kun je er op een juiste manier mee omgaan. Maar goed, nog even terug naar die preek. Jezus die begint in één keer te preken. Hij had ze brood gegeven. Ze hadden bepaalde verwachtingen. Maar dan in één keer zegt Jezus dit. En er zit heel veel, met name in Johannes, dat heette ik ben gezegde. Johannes die zegt heel veel dingen van dat Jezus zegt ik ben dit. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood. En dat heeft alles te maken met, in het Engels, the I am sayings. Heeft alles te maken met hoe God zich aan Mozes openbaarde als de ik ben die ik ben. En hier houdt Jezus een preek dat hij eigenlijk continu zegt ik ben de ik ben God. En daar namen ze aanstoot aan, want ze hadden dat niet verwacht. Ze hadden niet verwacht dat Jezus was zoals Jezus zich daar openbaarde. En Jezus zegt dan een aantal zaken. Hij zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Dat zie je in vers 35 en 48. En de mensen die waren gekomen om naar hem te luisteren. Ze vonden hem fantastisch. Ze genoten van zijn brood. Hij was een goede bakker. Maar in één keer begint hij te praten. En dan staat er in vers 41, de Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Ja, maar dat kan niet. Er zaten vooroordelen in hun hart. Een rabbi mag wel dit doen, maar een rabbi mag niet dat doen. En Jezus deed in één keer dingen die ze niet verwacht hadden. Als we het hebben over van een rups naar een vlinder, als we het hebben over vernieuwing in denken, als we het hebben over dat God binnen zijn koninkrijk nieuwe dingen gaat doen, dan is het belangrijk dat wij niet de schellen van vooroordelen op hebben, want dan kunnen we mislopen wat God gaat doen. En dan kunnen we ons terugtrekken. Maar dat gebeurde hier ook. Jezus zegt, ik ben het levende brood, vers 51. Hij zegt zelfs, wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Je zult er maar bij zitten. Zeker van, ja, hallo, die broodjes van gisteren, dat was goed, fantastisch. Bijna net zo lekker. Maar nu begint hij een keer te spreken over van, ik ben het brood. En dan zegt hij zelfs, hij gaat nog verder. Vers 55. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam, vers 56, eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Dat heeft alles te maken met die tafel. Heeft alles te maken met het avondmaal, met in Jezus zijn. Dat is taal die niemand begreep. En het gevolg, zien we in vers 64. Jezus zegt het er zelf. Maar sommigen van jullie geloven niet. En Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. En dan staat er in vers 66, ik vind het heel makkelijk te onthouden Bijbelvers, want dat is 666, Johannes 6, vers 66. En dat is ook een van de ergste Bijbelgedeelten uit Johannes. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Het is één ding om Jezus fantastisch te vinden. Maar het is iets anders om hem, ik had het net ook over de doop, om hem koning en heer over jouw leven te maken. Dat je zegt, Jezus, u bent alles wat u zegt. Ik omarm het en u mag mijn denken bepalen. En Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? En Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. En we hebben te maken met verschillende vertalingen. En deze vertaling is gebaseerd op manuscripten waar niet altijd alles in staat. Want wat er in heel veel andere, in de meerderheid van de manuscripten staat, daar staat, U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Ik zal u niet vermoeien met waarom dat verschil erin zit, en daar zit een verhaal achter. Maar ze zeggen hier, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En vers 70, Jezus zei, ikzelf heb jullie alle 12 uitgekozen, en toch is één van jullie een duivel. En hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot, want hij, één van de 12, zou hem uitleveren. Jezus houdt een preek, en velen vertrekken. En één van zijn discipelen blijft nog wel bij hun, maar ik geloof dat dit al zo'n moment was waarin hij ook in zijn hart al steeds meer afstand nam. Want hij dacht dat Jezus zou komen en ook de regering omver zou werpen en misschien hier op aarde een koning zou zijn. Maar Jezus begon te spreken, begon gewoon rare dingen te zeggen. En het paste niet in Judas zijn straatje van hoe de Messias of hoe Jezus zou zijn. Hij begon te spreken over ik ben het werkelijke brood en mijn bloed moet je drinken. En verderop, dan gaat Jezus steeds meer praten, ook bij de voetwassing. Dan gaat Jezus spreken over, dat is in Johannes hoofdstuk 13, dat zijn leven gegeven zou moeten worden en dat hij zou sterven. En Judas steeds meer die denkt van, waar die man het over heeft, ik weet het niet, dit past niet in mijn straatje. Mijn oordeel over hoe het zou moeten zijn is totaal anders. En in zijn hart neemt dat vooroordeel toe en het groeit en het groeit en het groeit. En dat is zo menselijk, we hebben er allemaal last van. We hebben allemaal last van vooroordelen naar elkaar, naar Jezus toe, naar leiders toe. En die kunnen heel veel kapot maken. En er is ongeloof en verwijdering. En het gebeurt ook in het hart van Judas. Laten we nog eens springen naar hoofdstuk 12. Er komt in één keer een vrouw bij Jezus en Judas was ondertussen penningmeester geworden. En er is een vrouw die verspilt gewoon erg kostbare olie over de voeten van Jezus. In de ogen van Judas is dit een gigantische verspilling. In de ogen van Jezus is het een gigantische aanbidding. Jezus zegt zelfs van over haar zal altijd gesproken worden als het evangelie verkondigd wordt. Maar Judas' reactie naar aanleiding van hetzelfde. Dus soms kunnen we allemaal naar hetzelfde kijken. Maar afhankelijk van wat er in je hart zit, ook afhankelijk van je vooroordelen, dat kan heel veel bepalen in hoe je ermee omgaat. In vers 5 en 6 er staat, waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat klinkt mooi. Dat is een hele mooie, vrome uitspraak. Wij kunnen heel vroom zijn. We kunnen heel religieus zijn. En hele mooie woorden spreken, vooroordelen in je hart. En als de rebellie, daarvan uit groeit ook vaak rebellie in je hart. Dat kan er heel mooi en heel vroom met hele mooie woorden uitkomen. Maar Jezus wist het hart. En het staat hier zelfs al in vers 6. Dat zag hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en hij stal eruit. En Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. In de aanwezigheid van Jezus kon iemand komen die in zijn hart steeds meer afstand nam. Aan de buitenkant praatte die mee. Hij beheerde die financiën. En hij zei, we moeten geven aan de armen. Maar zijn hart kwam er afstand, vooroordeel, teleurstelling. Jezus was niet zoals hij had verwacht. Nou, we hebben het net al gelezen, hij uiteindelijk verraadde zijn meester met een kus, een uiting van liefde. En hij pleegde zelfmoord. Of volgens Handelingen staat dat hij gevallen was en dat zijn buik open gereten werd. En sommige mensen zeggen, waarschijnlijk is het allebei waar. Hij verhing zichzelf en toen viel die en nou ja, maakt niet uit hoe dat zit, maar hij is in elk geval op een hele nare manier gestorven. Het gevaar van vooroordeel, het gevaar van aanname, het gevaar dat je van tevoren al denkt, zo zal het wel gaan of zo zal het moeten gaan. En in één keer gaat het niet zo. Het kan je relatie met God gigantisch belemmeren. En het kan je functioneren, zelfs op je werk, in relaties of in je huwelijk, of ook hier in de kerk kan het gigantisch kapot maken. Als je niet uitkijkt. En als je niet nadenkt over hoe ga je om met vooroordelen in je hart. Dat zijn eigenlijk conclusies die je al getrokken hebt voordat je de feiten kent. Als ik een woordstudie uit de Bijbel doe en dan heb je Strong's. Die gebruikt voor het woordje vooroordeel pro crima. En dat betekent een mening gevormd voordat de feiten bekend zijn. een mening gevormd voordat de feiten bekend zijn. Ik bedoel, voor ons zijn de feiten van Jezus' dood en opstanding zijn bekend. Voor Judas was het niet bekend. Judas zag, verdorie, hij gaat dood. Zou die wel weer opstaan? De feiten waren nog niet bekend bij hem. Hij wist het niet. Maar hij had al een mening gevormd. De fariseeërs hadden een mening gevormd voordat de feiten bekend waren. En wij allemaal, lieve mensen, luister niet naar deze preek voor je buurman. Als ik hiermee bezig ben en ook hier doorheen bid, bid ik ook in mijn eigen hart. En zie ik, oh verdorie, mijn hart zit soms nog zo ontzettend vol met vooroordelen. Ik heb er soms zo last van. En dan heb ik het niet alleen naar God toe, maar ook juist in mijn intermenselijkse relaties. En als ik niet uitkijk en ik laat ze landen, kunnen ze heel veel kapot maken. Maar ik wil niet eindigen zoals Judas. Van Dalen zegt dat een vooroordeel op een gebrek aan kennis, berustende mening of afkeer is. Eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei. Je hebt een mening of een afkeer en eigenlijk omdat je niet voldoende inzicht hebt. Vooroordelen zorgen voor discriminatie. Vooroordelen zorgen voor afgrondsgunst. Vooroordelen zorgen voor conclusies over zelfs volken en stammen, zonder dat je de feiten werkelijk kent. De slavernij in Amerika enzovoort is allerlei vooroordelen over de gekleurde Afrikanen. Vooroordelen. En de mensen kenden de feiten niet, maar ze hadden een oordeel in hun hart. En wat heeft het veel dood veroorzaakt? In het lichaam van Christus, en zoals wij zo naar de wereld kijken, zitten we zo vol vooroordelen. Als iemand zich niet gedraagt zoals wij denken dat hij zich zou moeten gedragen, zitten we gelijk zo vol vooroordelen. En het kan zo vernietigend zijn. Vooroordelen in je hart kunnen een grote blokkade vormen voor je relatie met God. Het belemmert God om zich aan jou te tonen op nieuwe manieren. Doordat jouw vooroordelen hem vastzetten in jouw keurslijf. Het belemmert God om zich aan jou te tonen in nieuwe manieren. Doordat jouw vooroordelen hem vastzetten in jouw keurslijf. Dit komt allemaal voort, onder andere uit dat ik aan het voortbidden ben, doorbidden ben, ook over die preek van David Damien. Die transitie, die vernieuwing, die God wil geven. Word vernieuwd in je denken, Romeinen 12 vers 2. Maar als wij daarin niet ook eerlijk willen kijken naar het feit, ten eerste dat je gewoon last hebt van vooroordelen, dan kan die transitie en die verandering niet plaatsvinden. Want hoe je het wil, wend of keert, vanuit jouw vooroordelen, heel vaak zal het ook zo zijn dat die vooroordelen zich in jouw ogen ook bewijzen. Zie je wel, ik heb het altijd al gezegd. Op relationeel niveau, naar leiders, vrienden, familie, gezinsleden, kan dit ook hele grote problemen zorgen. Daarom vind ik het zo belangrijk, juist ook voor Pasen, voor de opstanding, voor dat vernieuwing in denken, om hierover te praten. Ik heb er ook over nagedacht, waar komt dit nou vandaan? Waar komen deze vooroordelen vandaan? En ik heb gewoon wat gedachten en die zijn echt absoluut niet compleet. Want het heeft ook gewoon te maken met dat we mens zijn, dat we zondig zijn enzovoort. Maar soms kunnen er echt bepaalde wortels in ons leven zijn die ervoor zorgen dat je vooroordelen hebt. En één wortel die ik het meest lijk te zien, of één ervan, is dat je teleurgesteld bent in het verleden. Door mensen, door situaties, door leiderschap, door je eigen ouders, door liefdeloosheid in je gezin. Ik geloof dat een hele grote wortel van vooroordelen, echt in de meeste gevallen, of nee, laat ik voorzichtig zijn, in veel gevallen ook wortels heeft in je eigen opvoeding, in hoe je opgegroeid bent als kind. Als ik soms kijk ik naar mijn eigen kinderen en dan denk ik van, oh Heer, ik wil ze met name een veilige sfeer geven. En ik zie dat als je daar ook in investeert, dat het ook hele prachtige vruchten geeft. En wat is het belangrijk om veel tegen je ouders, tegen je kinderen te zeggen dat je van ze houdt. Om veel te zeggen dat je mooi bent. Ik zie het in hun oogjes. Als ik tegen mijn dochter Jaal zeg van, ik vind je zo'n prachtige meid, dan straalt ze. Ik vind het fantastisch om als vader bezig te zijn om de vrouw in haar naar voren te brengen. En tegelijkertijd dat ze gewoon mag zijn wie ze is. En te kijken naar de unieke karaktertjes van alle drie, zo verschillend. Maar om te zien van, Heer, hoe haal ik het eruit en hoe breng ik naar voren wat u erin heeft gelegd. En ik zie dat ze soms ook worstelen met hun eigen menselijkheid. En daarvan kun je soms ook een botsing hebben. En wat is het ook belangrijk? Dat je ook als ouders dat laat zien, dat je er ook fouten in maakt. Dat je soms gewoon ook sorry tegen je eigen kinderen zegt. Dat je kinderen op schoot neemt en weer in de armen neemt enzovoort. Met ze bidden en al die zaken. Maar soms denk ik erover na, als je dat allemaal niet hebt gehad. Dan weet ik van man, dat kan dingen in je leven geblokkeerd hebben. Waardoor je daar vanuit ook in de wereld om je heen kijkt. En dat kan gewoon, en dat zeg ik niet om te oordelen, maar om te benoemen. Dat heeft invloed in hoe je naar anderen kijkt. Als je liefde hebt gemist van een vader of een moeder. Als je erkenning hebt gemist van een vader of een moeder. Een vader en een moeder zijn door God gegeven autoriteitspersonen in je leven. En als die mensen verkeerd met je omgaan, dan slaat dat gigantische wonden in je leven. En het allerbelangrijkste is dat je wel onderkent dat die wonden gevolgen kunnen hebben. En dat daarvan uit je ook rond kunt lopen met allerlei oordelen en vooroordelen. Ook naar andere leiders en naar andere mensen. En aan het eind van mijn verhaal van vanmorgen wil ik ook die twee naast elkaar leggen. Petrus en Judas. Want uiteindelijk wil ik onderbouwen vanmorgen dat iedereen last heeft van vooroordelen. Maar dat de cruciale sleutel zit in hoe ga je ermee om en hoe kom je er vanaf. En zelfs wat nodig is om wat God als initiatief neemt om je er vanaf te helpen. Met teleurstellingen uit het verleden. En die hebben vaak angst en argwaan. Die kunnen dat dan tot gevolg hebben. En je krijgt dan angst en argwaan naar mensen. En onbewust ook naar God toe. Ook op geestelijk gebied. Ik weet niet, de meeste mensen hier die zijn ook christelijk opgegroeid. En ik weet niet wat voor beeld in jouw opvoeding jou gegeven is. Ook juist over God de Vader enzovoort. Misschien heb je wel een beeld gekregen van een grote man met een grijze baard. Of hebben de vertegenwoordigers van Jezus en van God zich volledig misdragen ten opzichte van jou. Dat kleurt automatisch jouw beeld van God. En dan komen er vooroordelen in je hart. En daar moet je mee afrekenen. Of in elk geval moet je onder ogen komen. Anders worden ze een blokkade in jouw relatie met God. En kan het een net zo'n destructief gevolg hebben als ook Judas. Dat je uiteindelijk zegt, hier wil ik niks meer mee te maken hebben. En je loopt bij Jezus weg en je sterft, geestelijk gezien. En een gevolg, juist wat ik soms zie, doordat er teleurstellingen zijn geweest. Is dat er ook een verkeerde vorm, wat ik noem, van een verkeerde vorm van autonomie ontstaat. Autonoom betekent zelfbestuur. En het klinkt heel mooi en er zit ook iets heel goeds in, want God heeft ons allemaal een eigen wil gegeven. Maar het kan ook voortkomen vanuit dat wij dingen hebben meegemaakt, of in onze kinderjaren, of in kerken, of in het lichaam van Christus, waarvan we zeggen, dit wil ik nooit weer. En je zegt van, ik bescherm mijzelf, ik bescherm mijn eigen gebied, en daarvanuit, ik ga mezelf beschermen, dat mij dit nooit weer zal overkomen. De meeste van jullie weten, wat ook bijvoorbeeld binnen Berea, waar ik daar heb meegemaakt, dat er een leider was met wie ik in een team zat, waarvan ik heel veel geleerd heb. En die viel in zonde, op verschillende gebieden. En het hele gebeuren knalde en zakte in elkaar enzovoort. En ik merkte dat ik daardoor een argwaan en een vooroordeel begon te krijgen. En dacht van, dit wil ik nooit weer. Dit wil ik niet weer. Geestelijke leiders en voorgangers begon ik te wantrouwen. En ik merkte dat God heeft uiteindelijk me daar een stuk genezing in moeten geven. En heeft die gegeven. En nu kan ik weer in diezelfde gebieden bewegen. Maar ik weet gewoon hoe het werkt. Ik weet hoe makkelijk het kan gaan. Als een leider in wie je vertrouwt zich misdraagt. Dat kan je onderuit halen. En dan kun je in je leven zeggen van oké, dit overkomt mij nooit weer. Dus er is een groot verschil tussen verkeerde autonomie en gezonde zelfstandigheid. Gezonde zelfstandigheid komt voort, dat is mijn doel met mijn kinderen. Ik wil ze zelfstandig maken, zodat ze zelf hun beslissingen kunnen maken. Dat ze uiteindelijk zelfstandig een keuze voor Jezus kunnen maken, dat is mijn hoofddoel. En dat doen ze gelukkig ook al in goede mate, maar ik wil dat als ze uit huis gaan. Dat die passie en dat vuur in hun leven zit en dat ze zelfstandig in de wereld kunnen gaan staan. En daarvanuit hoop ik en verlang ik dat ze nog steeds verbonden zijn met mij. En dat is wat God wil, dat wij verbonden zijn met hem, maar dat we opgroeien tot zelfstandigheid. Maar dat is heel wat anders dan en het klinkt vaak mooi, en we verwoorden het ook heel mooi, een verkeerde vorm van autonomie. Ik geloof ook echt in pastoraat en al die zaken. Maar wat ik soms ook zie, is dat ook pastoraat ons helpt, of en dat bedoel ik niet alleen pastoraat, maar ook zorg en al, heel veel gesprekken, om te gaan met allerlei zaken uit ons verleden en het allemaal een plekje te geven wat ook heel goed is en wat ook heel belangrijk is. Maar als je niet uitkijkt, kan dat jou brengen op een plaats van autonomie en dat je je leven weer in orde hebt. Maar je bent op een verkeerde manier misschien zelfstandig geworden, autonoom geworden. En niet vanuit verbondenheid met God een openbaring van zijn liefde ontvangen. En daarvan uit genezen van alle pijn. Want er is een bovennatuurlijke aanraking nodig. Ik geloof zelfs bevrijding nodig. Om vrij te komen van ook, ik noem het ook, een geest van vooroordeel. En ik geloof dat veel mensen er last van hebben. En ik geloof dat God op een bovennatuurlijke manier je ervan wil bevrijden en van wil genezen. En niet alleen door door je eigen leven in orde te brengen. En als het ware een eigen eilandje te bouwen. En precies te overzien wat voor jou is enzovoort. En daarvanuit beveiligen je tegen alles en iedereen. Maar ben je niet werkelijk zoals God jou bedoeld heeft? Verkeerde autonomie, teleurstelling uit het verleden. En mogelijke wortels in je opvoeding, je directe opvoeding of ook je kerkelijke opvoeding. Je geestelijke opvoeding. En het kan je een hart volmaken van vooroordelen. Nou, hoe kom ik hier nou vanaf? Hoe komen we hier vanaf? Alhoewel meerdere discipelen twijfelen, en ik zou hier trouwens nog veel meer over kunnen zeggen, over hoe kom je er vanaf. Nou, ik wil eigenlijk een paar dingen aanstippen. Als je kijkt naar Matteüs hoofdstuk 28, waarin je ziet dat Jezus de grote opdracht geeft, staat er ook nog. In vers 17 geloof ik, en sommigen van hen twijfelden nog. Dus ze hadden echt alles niet helemaal perfect op een rijtje. Dus wat is het verschil? Meerdere discipelen twijfelden, meerdere discipelen worstelen, meerdere discipelen begrepen niet alles. Maar ze zijn niet helemaal geëindigd als Judas. Blijkbaar hebben zij wat gedaan met hun vooroordelen wat Jezus niet had gedaan. Blijkbaar heeft Romeinen 12 vers 2 plaatsgevonden waar Paulus het over heeft. Word vernieuwd in je denken. Word veranderd, getransformeerd in je denken. Hoe is dat plaatsgevonden? Ik geloof een ontzettende grote sleutel is ook de sleutel van bekering. Judas had berouw, die had spijt. Maar hij keerde zich daarna niet vervolgens ook echt terug in de richting van Jezus. Petrus weende bitter, maar uiteindelijk kwam hij wel in aanwezigheid van Jezus. En hoe kwam het dat Judas daar niet naar terugging en dat Petrus daar wel naar terugging? Zelf geloof ik dat de sleutel zit in onder andere, laten we dat eens opzoeken, Galaten hoofdstuk 5. En dan lees ik de tweede helft van vers 6. Er staat dit: belangrijk is dat men gelooft, en een ander woord voor geloven is vertrouwen, en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Dat je de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Afgelopen week hadden we ook een avond in bidden en toen baden we dat uit. Dat liefde is de brandstof voor geloof. Nou, vul nou eens voor geloof ook het woordje vertrouwen in. Blijkbaar zat er in Judas niet een fundament van vertrouwen om terug te gaan naar Jezus. Hij voelde zich blijkbaar niet veilig genoeg om daar naartoe te gaan, naar zijn bittere bekering of zijn spijt. En Petrus, uiteindelijk, ook door de genade van Jezus, ontving wel die openbaring van zijn liefde. Een van de dingen die mij opvalt, is dat als ik mensen zie die veel worstelen met geloof en vertrouwen in Jezus, dat er bijna altijd direct aangekoppeld ook een worsteling zit om werkelijk de liefde van de Vader te omarmen. Als er een echte openbaring komt van de liefde van de Vader door zijn Zoon voor jou, dan is geloof en vertrouwen in hem een automatisch gevolg. En het lijkt wel, juist waar ik het ook net over had, die wortels in je opvoeding, die wortels in je kinderjaren, die wortels in van alles en nog wat, dat heeft blokkades in je leven gezet waardoor je de liefde van God niet kunt omarmen. En als je de liefde van God niet kunt omarmen, dan voel je ook niet veilig om naar hem terug te rennen. Omdat je teleurgesteld bent, bijvoorbeeld in je eigen ouders, van wie je liefde had moeten krijgen en je kreeg het niet. Of omdat je teleurgesteld bent in leiders, van wie je had gehoopt liefde te krijgen en je kreeg het niet. Is er een blokkade, is er een iets in je leven wat je terughoudt, waardoor je niet terugrent naar God. Maar juist wegrent. De wortel, geloof ik, achter die geest van vooroordeel is een wortel van liefdeloosheid. Gebrek aan inzicht van de liefde van hem. En daarom is het zo cruciaal. Weet je wat ik zo fantastisch vind? Dat als Jezus Petrus is hersteld, dan is het onderwerp tussen hem en Petrus is liefde. En je kunt van alles zeggen over dat woord agape en filio enzovoort. Maar het gaat over, heb je me waarlijk lief? Jezus testte van, kun je mijn liefde voor jou omarmen? En daarvanuit kwam herstel. Het is belangrijk dat je gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Geloof zonder liefde is krachteloos. Dus wat nodig is, als er in jouw leven, zelfs als je mij hoort spreken, dat je weet van ik worstel continu met vooroordelen. Vooroordelen of naar anderen, of vooroordelen naar God toe, vooroordelen naar leiders toe. Dan zou het zo kunnen zijn dat het belangrijk is dat we ook met je gaan bidden en dat we ons gaan uitstrekken. En dat we gaan kijken dat je een openbaring van Gods liefde in je hart kan krijgen. Een echte openbaring van Gods liefde. En er is zoveel gebrek op dit gebied. En ik wou dat ik de tijd had vanmorgen, maar dat lukt me vanmorgen gewoon niet meer. Om ook gewoon nog verder te spreken over de liefde van God. Maar we hebben daar in de gemeente ook vaker over gehad. Ook voor mij vorig zomer nog een aantal weken achter elkaar ook over dat we niet verbonden zijn met de kennis van goed en kwaad, maar verbonden met de boom van leven. Oordeel, vooroordeel, is de boom van kennis van goed en kwaad, is zelfbestuur, zelfrecht en je wordt er heel eenzaam van. Jij bent niet door God geschapen met als doel dat jij op de stoel van jouw leven zit. Jij bent door God geschapen met als doel dat God op de stoel van jouw leven zit. En dan zul je gelukkig zijn. Daarom zegt Jezus, tenzij je bereid bent je leven te verliezen, alleen dan zul je het vinden. Want als je je leven overgeeft aan hem, dan stroomt zijn liefde in jou en door jou. En dan krijg je een verbinding met hem, waardoor hij jou reinigt en zuivert. En dan is het niet eens belangrijk of anderen zich gedragen zoals jij het wil enzovoort. Maar dan stroomt die liefde voor je. Als ik het terug verbind met bijvoorbeeld het voorbeeld van Berea en leiderschap enzovoort. Ik heb laatst gesproken op een leiderschapsdag van de VPE. Nou, in mijn hart, ik dacht ik ga nooit weer naar voorgangersbijeenkomsten en naar leidersbijeenkomsten. Ik doe dat niet meer. Ik ga wel gewoon lekker weg. Maar tegelijkertijd doordat God me genezen heeft, merk ik dat God me ook een liefde geeft voor die leiders. God geeft me een liefde voor Nederland. Nou, ik dacht ook dat ik dat niet zou hebben. Maar als God geneest en als God herstelt en als God zijn liefde aan jou toont, onafhankelijk van wie je bent of wat je doet, onafhankelijk van wat je doet, maar gewoon puur omdat je door hem geschapen bent. En dat groeit in je leven, dan zul je ook liefde krijgen voor anderen en dan zul je ook merken dat God bevrijding geeft van continu vooroordeel. Veel mensen die worstelen met ongeloof of die worstelen met vooroordelen. Worstelen ergens in hun leven met het omarmen van de liefde van Jezus. Of misschien zelfs het werkelijk accepteren en omarmen van liefde van anderen. Ik merkte dat ik daar in mijn leven ook veel mee geworsteld heb. Als iemand mij vertelde dat hij gewoon van me hield, iemand buiten mijn veilige kringen om, dacht ik gewoon, nou, in mijn hart, ik geloof dat gewoon niet. Ik kon dat niet omarmen. Ik kon dat niet geloven. Er zat een blokkade, daar had ik vooroordeel op. En daar zat een wond. Wonden van afwijzing. In mijn tienerjaren, in mijn jongere jaren, ben ik zo vaak ook juist gepest omdat wij naar de Pinkstergemeente gingen. Ik heb een hele goede vriend gehad die jarenlang echt een goede kameraad van me was. En in één keer krijg ik een telefoontje en hij zegt tegen mij, je hoeft me nooit meer te bellen, ik wil nooit meer met je te maken hebben, tabé. Dat heeft een wond in mijn leven geslagen. En als ik dan in één keer mensen heb die mij vertellen van dat ze van me houden en dat ik vriendschap met ze heb. Dat vond ik eng en daar heeft God genezingen moeten geven. En ik had dan continu last van vooroordelen. Bijvoorbeeld was Matthäus en ik zijn echt goede vrienden geworden. Maar man, waar had ik last? Juist vanuit die wonden. Waar had ik last van vooroordelen? Op twee gebieden. Op het gebied van geestelijk leiderschap en op het gebied van vriendschap. Maar wat is het genezen? Als God dat geneest, als God dat bevrijdt, en dat je daarvan uit opnieuw kunt kiezen om zonder vooroordeel een vriendschap in te gaan, en zelfs al weet je dat niks perfect is. En weet je dat je teleurgesteld kunt worden. Maar mijn fundament is niet langer in dat ik krijg van de ander wat ik wil hebben. Maar mijn fundament is in Jezus en in de liefde van Jezus. En de liefde van hem kan door niets en niemand gestolen worden. Maar als je niet uitkijkt, dan kunnen vooroordelen jou doen eindigen als Judas. En wat is het gevolg? Judas heeft de opstanding van Jezus nooit meegemaakt. De verandering van de rups naar de vlinder. Door vooroordeel. Het nieuwe wat God wilde geven. Wat tranen kostte. Wat moeite kostte. Maar dat vooroordeel geworteld was en teleurstelling enzovoort. Kon de openbaring van God in zijn volheid niet in zijn leven komen. Dat wens ik niemand hier toe. Dus bekering, een openbaring van Gods liefde. En de laatste sleutel, direct aan deze verbonden, is toch ook een stukje bevrijding. Ik heb in mijn eigen leven echt meegemaakt dat God me hiervan bevrijdde. Ik merkte dat demonische claims in mijn leven, toen ik hier één keer midden in de nacht, maar ik bid nog steeds altijd erover door, dat God zijn liefde gaf en mij hiervan bevrijdde, merkte ik echt dat er demonisch iets uit me ging. Gewoon echt weg. Ik heb keihard gejankt, gehuild. Maar God nam het weg uit mijn leven. En het geeft zo'n rust en zo'n ontspanning. Dat vooroordeel niet meer zo zwaar in je leven zit. En dat gun ik jou ook. Juist als we naar Pasen gaan. Want vooroordeel kan je zo blokkeren. Naar alles en iedereen toe. Het kan je blokkeren in je aanbidding. Het kan je blokkeren in het luisteren naar preken. Had ik ook last van. Had ik echt last van. Juist doordat geestelijke leiders me teleurgesteld hadden. Nou, elke preek dacht ik van ja, jij dit en dat en je zult wel zes en je zult wel zo. En ik had een periode dat ik van allerlei grote, wereldwijde, bekende sprekers directe informatie kreeg van wat er achter de schermen soms in hun leven gebeurde. Nou, en ik dacht, ze zijn niet te vertrouwen en ik wil niet meer naar die preken luisteren. En er ging iets dicht in mijn leven om leven van God te ontvangen. Maar God heeft het gelukkig genezen. God heeft het gelukkig genezen. En ik kan naar elke preek, van elke preek, kan ik wat leren. Omdat ik niet meer luister naar de mensen door wie het komt, maar dat ik luister wat God er doorheen zegt. En dat maakt je zo vrij. Maar vooroordeel in je leven, oh, dat zet je zo vast. Dat zet je zo vast. Ik noem je niet gelijk een Judas. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik wil wel juist onderweg naar Pasen eens een keer spreken over Judas. Dan kun je vrij worden van vooroordeel. Dan gaan we een moment nemen om in de aanwezigheid van God te komen. En ik geloof echt dat God hier met zijn bevrijdende kracht wil komen. En ook in het DNA van deze gemeente ons wil heiligen en zuiveren. Sommige mensen zijn zo bang. Je kunt bang zijn, ja, maar je moet toch alles toetsen en je moet toch alles bevragen en je moet toch alles dit. En dat is allemaal waar. Maar ik heb het over waarvan uit bevraag je, waarvan uit toets je. Daar heb ik het over. Is het argwaan? Of is het weten wie je bent in Christus? En daarvan uit. Heer, u heeft ons als mens zo sterk gemaakt. Heer, het is eigenlijk zo fantastisch. Ik weet dat hier vele mensen zitten die dingen in hun leven hebben meegemaakt die je niemand zou toewensen. En ik ben zo ontzettend onder de indruk van over hoe ze daar doorheen toch staan waar ze nu staan. En hoe ze staande gebleven zijn door allerlei stormen heen. En dank u wel ook juist hoe ook pastoraat en andere vormen van hulpverlening daar gigantisch in heeft mee mogen helpen. Heer, en toch wil ik vragen vanmorgen dat we niet uit eigen kracht sterk staan. Dat we niet ons leven uit eigen kracht onder controle hebben. Dat we niet een eigen, bijna, het is net of ik in de geest gewoon zo'n eilandje zie. Een eigen eiland van autonomie, van zelfbestuur hebben gebouwd. Overlevingsmechanismen. Door alles wat er is gebeurd in ons leven. Waardoor we zelfs een relatie hebben met u, een relatie hebben met mensen. Maar in alle gevallen is het zo, tot zover en niet verder. U mag zo ver gaan, maar niet verder. U mag ons wel brood uit de hemel geven, maar niet vertellen dat u het brood uit de hemel bent. Mensen mogen dichtbij komen, maar tot zover en niet verder. Want dan kom je op het kwetsbare gebied. En daar zit een wond. Daar zit een onzekerheid. Daar zit een gemis. Die wij wegstoppen. Hier in de diepste wortel. Is misschien juist wel. Niet een volledige openbaring van uw onvoorwaardelijke liefde voor ons. Heer, en zo is er angst en argwaan en vooroordeel in ons leven gekomen. En het maakt ons kapot. Het maakt ons overspannen. Het maakt ons gespannen. Het maakt ons achterdochtig. Het maakt ons gestrest. Het maakt dat we alles onder controle willen hebben. En alles wat niet onder controle te krijgen is, dat veroordelen we of we trekken ons ervan terug. We distancieren ons ervan. En ondertussen missen wij de volle openbaring van wie u bent. Of misschien andere mensen en leiders en vrienden en familieleden. Heilige Geest, wilt u op dit moment komen en ons bevrijden van de invloed, van ook deze macht van vooroordelen, van de leugens. Wilt u engelen gebieden aangaande ons, om dit uit ons leven weg te halen. Wilt u komen met uw zalving over dit huis. Dat in dit huis wij vrij zijn van vooroordeel. Van dat we meningen gevormd hebben voordat we alle feiten kennen. Over u en ook over elkaar. Verlos ons daarvan, Heer. We zijn er zo goed in. Maar geef ons die diepe openbaring van uw liefde. Ik wil eigenlijk bidden. En dat heeft gewoon direct te maken met gewoon je hart. En erkennen dat je weet, er zit een vooroordeel in mijn hart. En dan gaan we gewoon met elkaar bidden zo. Van Heer, maak me daar vrij van. Als er wortels zitten van teleurstelling enzovoort, wilt u ze me tonen. Maar zelfs als zouden ze er niet zitten en weet je niet waar het vandaan komt, je bidt gewoon, Heer, maak me vrij van vooroordeel. En geef me het geduld en de wijsheid om niet te oordelen, niet conclusies te trekken, totdat ik alle feiten weet. En zelf, toen ik deze preek bidden en het voorbereiden was, heb ik bij wijze van spreken mijn handen opgestoken. En gewoon tegen God gezegd van, ja Heer, het zit zo gemakkelijk in mijn leven. Zo gemakkelijk. Ik merk dat ik wel steeds vrijer word, met name ten opzichte van God, om geen enkel vooroordeel te hebben. Maar hem de ruimte te geven om zichzelf aan mij te openbaren, op het tempo en op de manier en in de vorm zoals hij het zelf wil. Ik vertrouw hem volkomen. En dat maakt mijn relatie met hem steeds ontspannender. En als jij zegt van ja, ik wil in dat gebed meegenomen worden vanmorgen. En ik wil in mijn denken meer rust ontvangen. En ik wil meer vrij worden van vooroordeel in mijn leven. Dan wil ik je vragen om gewoon nu heel even je hand op te steken. En dan gaan we gewoon met elkaar bidden. Kiera do bojogosont. Je mag je hand ook alweer naar beneden doen. Riacha senta karadaya racha senta karana. Zullen we het met elkaar bidden? Als ik voorbid, bidden jullie me na. Lieve Heer Jezus. Dank u wel dat u voor mij in het kruis bent gegaan. En Romeinen 8 zegt zo prachtig. In u is er geen veroordeling meer. U zegt zelf, Matthäus hoofdstuk 7, dat u wilt dat wij niet oordelen, opdat wij niet geoordeeld worden. Maar in ons hart zit zo makkelijk vooroordeel. Naar u, naar mensen, naar leiders, naar vrienden, collega's. Wilt u me helpen om mijn denken te laten besturen door u en niet door mijn eigen mening of mijn eigen vooroordeel? Wilt u mij vullen met een geest van onderscheid en met uw geest van liefde? Want liefde is de brandstof voor mijn geloof. Ik wil vol zijn van uw liefde. Heer, zo bidden we dat voor dit huis, voor deze gemeente, dat dit een gemeente zal zijn waarin geen vooroordelen zijn, waarin we elkaar lief hebben en de een de ander hoger acht dan zichzelf. Maak ons vrij van elke opdracht vanuit het rijk der duisternis om verdeeldheid te zaaien door vooroordeel. Verlos ons. Zend uw engelen. Maak de geestelijke wereld schoon, zodat wij allemaal met elkaar zullen ontvangen datgene wat u heeft voor ons in de tijd die voor ons ligt. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.